onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 105 en daarvan de versen 1 en 3. Psalm 105 vers 1 looft verheugd de Heer der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren, doet zijn glorierijke daan alom de volkeren verstaan. En het derde vraagt naar de Heere en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht. Het eerste en derde vers van Psalm 105. Gemeente, doen wij nu met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. We doen dat met de woorden van de ons zo bekende 12 artikelen. Daarna willen we met elkaar zingen uit Psalm 31, het 19e vers. Psalm 31, vers 19. Bemint de Heer, Gods gunst genoten, de Heer die vromen hoedt en straft het trots gemoed. En wat er dan verder volgt in het 19e vers van Psalm 31. En ieder dan van u en jullie spreek in zijn of haar hart als volgt met mij. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon onze Here, die ontvangen is door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, alwaar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van ons vlees. En een eeuwig leven. Amen. Gemeente, wij lezen vanavond uit Gods woord uit Hebreeën 11. Hebreeën 11, het hoofdstuk van de geloofsgetuigen. En daarvan de eerste 16 versen. De schriftlezing voor vanavond vindt u in Hebreeën 11, vers 1 tot en met 16. En de tekstwoorden voor vanavond vindt u in de eerste 3 versen. Over wat het geloof is. Inhoud. Hebreeën 11, de versen 1 tot en met 16. Daar lezen wij Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offer aan de goden geofferd dan Kaïn, door het welk hij getuigenis bekomen heeft dat hij rechtvaardig was, alzo God over zijn gaven getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog, nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien, en hij werd niet gevonden, daarom dat God hem weggenomen had, want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk God te behagen, want die tot God komt moet geloven dat hij is en een beloner is van degenen die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld, en is geworden een erfgenaam van de rechtvaardigheid die naar het geloof is. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is uitgegaan niet wetend waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte, als in een vreemd land, en heeft in tabernakelen gewoond met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zaad te geven, en boven de tijd van haar ouderdom heeft zij gebaard, overmits zij hem getrouw geacht heeft, die het beloofd had. Daarom zijn ook van één, en dat van een verstorvene, zovelen in menigte geboren als de sterren van de hemel en als het zand dat aan de oever van de zee is, het welk ontelbaar is. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbend, maar hebben dezelve van verre gezien, en geloofd, en omhelst, en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk dat zij een vaderland zoeken, en indien zij aan dat vaderland gedacht hadden van het welk zij uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weer te keren. Maar nu zijn zij begerig naar een beter, dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hun er niet om hun God genaamd te worden, want hij had een stad bereid. Tot zover lezen wij samen vanavond het woord van God. Laat ons nu bidden. Heere, u die de trouw bewaart van geslacht en tot in eeuwigheid. Ook deze avond roept u ons als gemeente samen. U de eeuwig levende God, kom tot sterfelijke mensen en roept die sterfelijke mensen om onder uw woord en trouw getuigenis het leven te ontvangen. En dat is altijd zo'n wonder, Heere, dat u daarmee doorgaat, ook hier in Waarder en op vele plaatsen in Nederland en ver daarbuiten in de gehele wereld, ook op plaatsen, zijn er deze dag verkondigingen, roepstemmen geklonken, voor het eerst een evangelist geweest, waar nog nooit uw woord klonk. Want u gaat door tot aan het einde, niet alleen van de tijd, maar ook tot aan de einden van de aarde. Want de gehele wereld is de uwe. Heere, en u wilt overal uw naam vestigen. En dan komen we ook naar onszelf toe, als we vanavond hier in de kerk of thuis met de gemeente meekijken en luisteren. U wilt ook het woord, het eeuwige woord, uw eigen zoon planten in ons hart. Het nieuwe leven brengen. Het nieuwe leven ook voeden door de verkondiging van uw woord. En heren, daarom zijn we ook deze avond toch weer gekomen. Niet uit gewoonte en niet uit een zeker bijgeloof dat we toch wel hier moeten zoeken, maar met een echte reden, hunkerend, verlangend, vragend, zoals we gezongen hebben, vraag naar de Heere en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte, zoek dagelijks zijn aangezicht. Want u bent de God, Heere, die het ons wil geven, die niet alleen het leven verworven hebt in het zenden van uw Zoon, en uw Heere Jezus Christus, die daarvoor uw leven wilde geven en uw bloed wilde storten op de kruisheuvel Golgotha, maar het graf is open en u wilt door uw Heilige Geest ook in onze harten werken, woning maken, ons doen leven, ons doen roepen tot u, maar ook doen geloven in u en u doen volgen. Dat wij zoeken de dingen die boven zijn waar de Heere Jezus Christus is. Heere, wat zijn wij ellendige mensen wanneer we het hier beneden zo thuis hebben. Wanneer we ons vermaak in de dingen van alle dag zo zoeken. Terwijl het geweldige getuigenis om ons heen klinkt. Heere, wat zijn wij dan arm en ellendig en jammerlijk en naakt. Wat beseffen we weinig van wie we voor u zijn in onze zonden en in onze misdaden. En dat we van huis uit met de toren van u op onze hals lopen. En u wilt u geven, Heere, ook vanavond opnieuw en vanmorgen mocht het klinken, dat er nog een weg van behoud is, om de welverdiende straf te ontkomen, te ontgaan, en wederom tot genade te komen bij u, aan uw voeten, aan uw hart, Heere, bij u alleen. En ja, dan is het zo wonderlijk dat u roept. Dat mag, de gemeente wordt opgeroepen. En dan zijn er kinderen en jongeren. En als we volwassen zijn in de kracht van ons leven of ouder zijn geworden, we hoeven niet naar onze buurman of buurvrouw te kijken. We hoeven niet aan onze kinderen of als kinderen onze ouders te denken. We mogen aan onszelf denken. Dat u ons ziet, dat u ons vanavond woorden geeft over wie u bent. En met name ook vanavond als we gelezen hebben een gedeelte van zo bekende mensen, geschiedenissen doemen bij ons op in de geest over Abel en Noach, over Abraham en zoveel anderen die we niet hebben gelezen, hoe u in hun harten en levens kwam. Hoe uw zondagsliefde zich openbaarde. En hoe zij u mochten dienen. In u mochten leven. En in u ook mochten sterven. Heren, en dat alleen door hem, van wie dat andere hoofdstuk en ook deze gehele brief al mocht getuigen, die overste leidsman en voleinder van het geloof, de Heer Jezus Christus. En we bidden vanavond, Heere, geef ons voor het eerst dat nieuwe leven uit hem en in hem. En wilt u waar leven is, daar voeding in geven. Dat wij mogen komen, Heere, van de melk naar de vaste spijs. Dat het in ons leven zo wordt zoals Johannes de Doper dat zo treffend wilde verwoorden. Dat hij moet wassen en ik minder worden. Dat we mogen toenemen in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. Zodat hij voor me alles is en alles wordt. En dat onze mond ervan open gaat. Om het aan anderen te vertellen wie u bent voor een mens zoals ik ben. O Heere, zulke onverdiende genade wilt u nu geven aan mensen die we zijn. We moeten nu belijden dat het in ons leven van dag tot dag en van zondag tot zondag zoveel misgaat. Zoveel zonde is in gedachten, woorden en werken. Zou het vanavond wel kerk kunnen zijn? Zou er vanavond wel vrucht op de prediking rusten? Zou er nog wel een zegen weg te dragen zijn? Wat hebt u een geduld? Wat bent u goedertieren, o God? Wat bent u werkelijk zoals uw woord in al haar geledingen zo vaak noemt? Wat bent u een God van liefde voor verloren mensen? Voor kinderen van u die zelfs dan na ontvangen genade nog zoveel verkeerd doen. En Heere, nu bidden we, gaat u met ons mee als het woord mag worden verkondigd. Als het woord mag worden gehoord. Geef ons een zegen, bereid u die. En dat zo deze dienst mag strekken tot de meerdere eer en glorie van uw naam. Om ons kunt u het niet doen, maar wel om uw Zoon, die aan uw rechterhand staat, die ook voor ons bidt. Hoor ons dan, om Jezus wil. Amen. Gemeente, ik wil u zo de versen voorlezen, voordat de verkondiging zal zijn, de vers 1 tot en met 3 van Hebreeën 11. Wij gaan met elkaar eens ter voorbereiding op de verkondiging zingen uit Psalm 84 en daarvan de versen 2 en 3. Psalm 84, vers 2 en 3. Ik mag u enkele afkondigingen doen. Kerkdiensten, Deo Volente volgende week zondag, 4 oktober. Dan hoopt uw eigen predikant dominee Breuren in beide erediensten voor te gaan. Deo Volente aanstaande dinsdagavond 29 september om 8:15 gaat de mannen- en vrouwenvereniging weer van start. De vrouwen komen bijeen in de oude school en de mannen in de kerk. Er is ruimte genoeg, dus vandaar een hartelijke uitnodiging aan u en jullie. De heer Volente aanstaande zondagochtend worden allen verwacht uit de wijk van Oudeling Verdouw en Oudeling de Koning. En 's avonds allen uit de wijk van Oudeling de Zwart, Oudeling Verburg en Oudeling Huizer. Er zullen ook gaven worden ingezameld. Een drietal collecten. De eerste collecte is bestemd voor het hervormd jeugdwerk. U begrijpt, dat heeft ons hart. En de tweede en derde collecte voor de kerk van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Laten wij nu zingen Psalm 84, het tweede. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. En het derde, welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Gemeente, laten wij met elkaar de tekstwoorden nog lezen. Hebreeën 11, de versen 1 tot en met 3. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet, want door hetzelfde hebben de ouden getuigenis bekomen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods is toebereid, alzo dat de dingen die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Tot zover lezen wij de tekstwoorden. Gemeente, vanavond over het woord geloof, of ook geloven, niet alleen als een zelfstandig naamwoord, maar ook als een werkwoord. Als wat de gelovige doet. En daar wil de Heere ons in de Bijbel heel veel over zeggen. Vanavond drie gedachten in de loop van de versen. Vanuit vers 1 staan we stil. Geloven, dat is een vaste grond. Vanuit vers 2, de tweede gedachte. Het geeft een vaste gang, levensgang. En ten derde, vers 3. Het geeft ook een vast inzicht. Geloven, een vaste grond, een vaste gang en een vast inzicht. Gemeente, dit hoofdstuk lijkt, als we wat vertrouwd zijn met die eerste 10 hoofdstukken, wat uit de lucht te vallen. En toch is het dat niet. Er zijn een aantal teksten in Hebreeën door die brief heen die we zeker kennen, dat we toch met vrijmoedigheid mogen toegaan tot de troon van Gods genade. Of ook als het gaat over de rust voor het volk van God die overblijft. En met name in dit hoofdstuk 11, als al die namen van de getuigen, een aantal althans getuigen van het Oude Testament, met al de geschiedenissen, hun levensgeschiedenissen die daarachter zijn en aan verbonden, als die ons worden gepresenteerd, dan kennen wij juist dit hoofdstuk met name. En wellicht ook nog verderop een bekend vers als: wij hebben geen blijvende stad en Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Maar de schrijver die heeft eigenlijk de hele brief al getuigenis gegeven op de een of andere wijze wie de Heer Jezus Christus is. En in hoofdstuk 1 begint hij daar al over. Als de Heer Jezus zegt, ik en de Vader zijn één, dan wordt hier nog eens duidelijk gemaakt dat hij het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid is. Wie God de Vader zegt, zegt God de Zoon en omgekeerd. En over deze Heer Jezus Christus ging de gehele offerdienst in het Oude Testament, die in hem ten principale vervuld is. En ook een einde heeft genomen. En dan begrijpen we dat wanneer de onderlinge samenkomsten niet moeten nagelaten worden, en als er zoveel al is gesproken over wie de Heer Jezus is, meer dan Mozes, en het ging over Melchizedek en Aaron, dat uiteindelijk ook de geschiedenissen zich openbloeien met allemaal mensen van gelijke bewegingen zoals u en jij en ik, vanuit het Oude Testament weliswaar, die hun oog, hun geloofsoog en ook hun hele leven mochten richten op de komende Heer Jezus Christus, die in het Oude Testament was beloofd, maar ook in de offerdienst was vooraf geschaduwd. Dat in die oude dagen met zoveel sluiers en zoveel nevels er mensen waren, en je zou zeggen, hoe kan dat toch bestaan, dat zij, terwijl wij zoveel meer weten, maar dat juist zij zo vast geloofden en zo vast hebben gehoopt in het komen van de Heer Jezus Christus. Dat wij hier hebben gelezen in het tekstgedeelte, of in het schriftgedeelte, dat ze hebben geloofd en dat ze zelfs hebben omhelst. Je zou het meer verwachten als de Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, al gekomen is. Dat we mogen terugzien, dat Hij geopenbaard is. Dat we hem als het ware door Israël hebben zien gaan. Nee, zij juist. Met al die mist van de geschiedenis. Met die soms enkele beloften moesten ze het doen in die oude dagen. Maar hoe krachtig en hoe vast was hun leven. En hoe kwam dat? En hoe is dat ook in onze tijd, in ons leven, precies hetzelfde? Dat komt omdat ze hun leven zagen veranderen en dat is genade. Dat God ze riep uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht trok. Dat ze van een andere instabiele drasgrond waarin je wegzakt, die geen houvast biedt, werden afgetrokken om op de ene grond hun hoop en zaligheid te vestigen die er is in de Heer Jezus Christus en zijn volbracht werk in de Zoon van God die Hij naar deze wereld zond. Wat een zegen, gemeente, als we zo luisteren niet alleen naar die oude geschiedenissen, maar vanuit die oude geschiedenissen zo krachtig onszelf, ons eigen leven daarin zien terugkeren. Dat God datzelfde genadewerk in jouw hart begon en voortzetten. Ja, ook vanavond als je er niet van kunt spreken. Als je er twijfels over hebt. Als je diep in je hart moet zeggen, ik ken deze dingen niet. Dan is het diezelfde Heere die door zijn woord en door zijn geest daar plaats voor wil maken. Vraag dat de Heer en zijn sterkte naar hem die al uw heil bewerkte, zoek dagelijks zijn aangezicht. Zullen we het niet vergeten? Zullen we er ook niet om de tijd overheen laten gaan? Maar hem, als we hem niet kennen, zoeken, onder zijn woord, onder de verkondiging en in zijn woord ook, in de tijd die hij ons geeft, ook als het vanavond weer bedtijd wordt, dat we ons dagboekje biddend overdenken en vragen, Heere, openbaart u zichzelf, snij me, om het eens ouderwets te zeggen, van Adam af en plant me in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, want dat wil God doen en dat is zijn liefste werk. Wie daarom vraagt en daarom komt aan zijn troon van zijn genade, die vindt in hem gewilligheid om dat te doen. Om je de Heer Jezus Christus te schenken. Gemeente, nu gaat het vanavond over het geloof in hem. Want we kennen dat hoofdstuk toch wel en we kennen toch die brief wel die vol is van de Heer Jezus Christus. Nou, dat hoofdstuk 11 met al die bekende geloofsgetuigen, die loopt uit op hoofdstuk 12. Op die overste leidsman, daar zagen ze op. En daar zien wij toch ook zelf persoonlijk op. Toen de komende in het vlees, maar ook de komende ten oordeel. En wat is dat geloof? Door alle tijden heen gebleven. Dat is niet iets wat verouderd is. Of dat zo doen we het vandaag niet meer. Zo denken we weer anders. We zijn moderne mensen. Nee, naast heel veel dingen die de Heer over het geloof kan vertellen, en dat kun je vinden in de Bijbel, Allerlei facetten worden ook zelfs in dit hoofdstuk van het geloof gegeven door de onderscheiden openbaringen in het leven. Telkens vinden we als het ware een schildering, bijvoorbeeld bij de eerste, Abel, en bij Henoch, kenmerken, tekeningen, je zou zeggen schetsen, wat dat geloof nu is. Maar dan zijn ze niet allemaal verschillend. Bij de ene is het zus en bij de andere is het zo. Nee, we mogen het lezen in zijn samenhang. We krijgen een onderwijs wat het geloof is in de diepte en in de breedte van het leven. En we hebben Abraham gelezen, gehoorzaamheid. Abel, daar is het dankdag. Waar gaan we met de dingen naartoe van ons leven? Is het een consumentgedrag? Of weten we de dingen in stille afhankelijkheid gegeven door God? Krachten, gezondheid, geld, goederen, gezinsleven wellicht, in de maatschappij, het opklimmende ladder. Allemaal van God gegeven. Abel houdt dankdag. Hij buigt zijn knieën voor God. En geloven, als we heen nog bekijken, dat is ook wandelen met God. Weer een facet, weer een andere verwoording. Maar hier, in vers 1 tot en met 3, krijgen we krachtige streken, als het ware het openingswoorden, een soort van globaal idee, een soort van gronddefinitie van wat geloven is. Dat brengt ons gemeente bij het eerste. Geloof, dat is een vaste grond. Dat alleen al moet ons heel wat te zeggen hebben, een vaste grond. Dat is niet iets van, ik geloof het wel. Nou ja, door de opvoeding heen, het is me ook aangereikt door vader en moeder. Door het gaan naar de kerk, zonderschool, club, catechisatie. Ik geloof het wel, ook in de tijd van de wereld, er zijn zoveel beweringen en de een zegt zus en de ander zegt weer wat anders. Nee, een vaste grond. Dat geeft werkelijk soelaas. Daarop kun je je verlaten, op de God des levens, op zijn werk. Het geloof dat buigt niet door. Dan zak je niet in weg. Dat is uiteindelijk niet dan iets wat je mag verliezen. Nee, het is een vaste grond. Van de dingen die gehoopt worden. En daarin zien wij geloof en hoop ook bijeen gezet worden. En we komen dat wel tegen in die bekende christenreis van John Bunyan naar de eeuwigheid. Waar ook op het allerlaatst als christen door de doodsjordaan heen gaat, hulp krijgt van de hoop. Als ze samen door die doodsjordaan waden en uiteindelijk door de poort naar het nieuwe Jeruzalem mogen binnengaan. Het geloof is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Wat een zegen, gemeente, dat die woorden ons worden verteld. De dingen die men hoopt. Want als we het werkwoord wat delen met elkaar, dan kun je het zelfs vertalen met de dingen die gehoopt zijn geworden. Iets wat in het leven is gebeurd, telkens weer opnieuw. En die hoop die is overgegaan in het ook mogen aanschouwen en zien. Zo sterk is het geloof. Die gehoopt zijn geworden. Je zou nog kunnen zeggen dat zijn zaken, dat zijn dingen. Maar tegelijkertijd laat zich de werkwoordsvorm ook vertalen. Die voor zich gehoopt zijn geworden. Ook persoonlijk daar deel aan hebben. Geëigend worden door het geloof. De dingen die men hoopt. Vaste grond. Van de dingen die men hoopt. En om de tekst nog wat verder in vers 1 te vertellen. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Ja, kom er tegenwoordig maar eens om als je die twee bij elkaar koppelt. Iets wat je hoopt, wat je eigenlijk ook niet ziet, wat je nog niet in handen hebt, wat nog niet is, want ja, waarom zou je het hopen? En dan ook nog eens een bewijs van de zaken die men niet ziet. En toch dat woord wat de apostel hier gebruikt voor het woord bewijs, dat is zo trefzeker. Dat is eigenlijk een woord wat wil zeggen, door weerlegging van wat niet waar is. Bewijs van de zaken. Na dus zorgvuldig onderzoek weerleg je de dingen die niet waar zijn. Ja, zo is natuurlijk een rechter altijd bezig in het getuigen horen en het oordelen hoe precies alles gebeurd is. En dan levert hij ook bewijs. Er komt een bewijsmateriaal voor zijn oordeel. En hier ook dat geloof wat verder ziet met andere ogen en hoort met andere oren, wat ziet op God, wat zich verlaat op wat in de Bijbel staat, wat Hij openbaart. Ja, dat is door weerlegging, door Hem althans, wat niet waar is, ons ter oren gekomen. En dat geloven we. Dat hecht zich vast in ons hart. Dat hecht zich vast in onze gedachten. Dat wordt met onuitwisbaar inkt daarin gegraveerd. De dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. Wat is dan geloof ook vast? Dat geloof dat zich richt op de openbaring van God zelf, in zijn woord. Daar hebben we een boek van gekregen van hem. Dat mogen we onderzoeken. Daar mogen we dan onze vastheid en het vertrouwen en de bevestiging in zoeken. Telkens weer opnieuw. Heere, maak mij uw wegen bekend door uw woord en door uw geest. Wat zijn nou die dingen die gehoopt worden? Want het is een vaste grond van de dingen die men hoopt. Nou, als ik kijk in het vervolg van de tekst. En wat gehoord heb uit de levens van de mensen. Dan weet ik al het eerste, dat is het einde van het hoofdstuk, nou hoofdstuk 12. Die men hoopt dat de Heer Jezus, het zaad van Abraham, geboren zal worden. Dat Abel al van vader Adam en moeder Eva gehoord heeft dat er zaad zou geboren worden, nakomeling zou komen die de kop van de slang zou vermorzelen. En die hele oude wereld, die heeft er naar uitgezien. Zelfs Lamech, de vader van Noach, als het water als het ware te horen is, en die zoon na zoveel honderd jaar ook de ark zal toebereiden, dan zegt vader Lamech, deze zal ons troosten en door dat kind dat hij in zijn armen houdt, mag hij verder kijken. Krijgt hij zoveel te zien en licht op de Heer Jezus Christus, over de redder van de wereld, dat God zijn belofte, al is het in één zin gesproken, al is het maar één regel van de toenmalige Bijbel. Dat ze daar hun handen op gelegd hebben, hun hart aan verbonden wisten, amen op hebben gezegd. Een vaste grond van de dingen die men hoopt. Hoop op de Heer Jezus Christus. Hoop door Hem en in Hem op de verlossing van je ziel. In Hem ligt je zaligheid, je redding. In jezelf verlorenheid, maar in Hem behoud. Hoop ook de komende dat Hij komt. Om de wereld te oordelen. Zijn wederkomst. Maar dan ook in het oordeel gevrijwaard te zijn vanwege zijn sterven en lijden, vanwege zijn offer, gevrijwaard te zijn van het oordeel. En gemeente, zo te zien, mogen we ook vandaag, met de tijd waarin wij nu staan, en de toenmalige wereld die nog niet zoveel van de Bijbel had, maar waar hetzelfde geloof gedeeld werd, dan mogen we ook vandaag zeggen, wat is het geloof? Niet na te rekenen. Nog steeds is het iets wat niet gezien wordt en toch gehoopt wordt, maar zo vast. Bewijs van de zaken die men niet ziet. Zo gingen de ouden voort, zo gaan ook vandaag. Tastend en zoekend, met de Bijbel in het hart en in de hand. Dan mag verder gegaan worden in een wereld die rustig zegt van ik geloof er niks van. Mag je toch zeggen ik weet het zeker dat het zo is. Want God heeft het gezegd. Het geloof, het is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Misschien kent u wel dat verhaal van wijlendominee J.J. Poort, die veel met jongens omging, soldaten, die hun dienstplicht moesten vervullen en die ook van hem in de geloofsleer werden onderwezen, catechese kregen, althans bijbelonderricht. En hij vertelde eens een verhaal in een van zijn boeken over een jongen die wel heel eenvoudig was. Niet zoveel het verstand op een bepaalde rij, niet alles kon begrijpen en toch zo vast. Hij was er altijd als er catechese door hem werd gegeven. En er kwamen vele vragen, moderne vragen, ongelovige vragen en zelfs was er een lachen. En dominee Poort die vertelt, toen vroeg ik ook aan hem, die altijd maar bijviel, waarom geloof je dat nu, dat het zo is? Toen kwam er een heel eenvoudig en een heel direct antwoord, wat ook hier in de tekst is verankerd. Omdat God het zegt. Dat was het eind van alle vragen. Een bewijs van de dingen die men niet ziet. Omdat God het heeft gezegd. Ik hoop op zijn woord. Tweede vers waar we vanavond bij willen stilstaan. Dat luidt, door dat geloof hebben de ouden getuigenis ontvangen, bekomen, gekregen. We hebben er natuurlijk al enige dingen van gezegd. Het leven van Abraham bijvoorbeeld, die de stad verwachtte, die fundamenten heeft. Iets net over Abel. Nou ja, je kunt er heel veel van vertellen. Maar ik heb dat punt willen noemen een vaste gang. Want gemeente, dat geloven in de Here, in zijn woord, in de Here Jezus Christus ten diepste, dat laat je sowieso niet koud. Dat vervult je met liefde tot hem. Vrezen Gods, dat vervult je met vertrouwen en stille verwachting. Maar ik lees hier dat dat geloof ook iets doet. Dat de Heere door het geloof en geloven in hem ook iets wil geven. We kijken naar vers 6 al een klein beetje. Wie tot God komt, die moet geloven dat hij is. En een bewijs. En hij een beloner is van degenen die hem zoeken. Dus dat wil de Heer ook doen. En daar zou ik ook de jongeren en jullie jongens en meisjes ook eens willen op laten letten wat hier staat. Dat je ook aan de Heer, je hoeft niet aan hem te twijfelen. Je mag kinderlijk eenvoudig geloven. Je kunt ook nog niet alle dingen begrijpen. En zelfs de grootste bijbelgeleerden, die hebben het niet onder de knie en krijgen het ook niet onder de knie. Wij blijven altijd leerling, maar als je tot de Here komt, moet je twee dingen altijd doen. Mag je twee dingen weten. In de eerste plaats het belangrijkste, dat hij is, dat hij bestaat, dat hij leeft. Dat hij ook echt God is. Dat hij ook het je mag zeggen. Dat hij het ook je wil openbaren. Dat je als het ware die luisterhouding aanneemt. Here, spreek, want uw knecht hoort. Maar weet dan ook dat hij een beloner is van die hem zoeken. Dus als je aan het graven bent in zijn woord, als je aan het lezen bent met de vinger erbij, ook al begrijp je dat niet, vraag het maar. Heere, openbaar het me. Maak het me door de tijd, wees geduldig, bekend wat uw bedoeling is. Dat je inzicht krijgt door de Heilige Geest in de geestelijke betekenis van het woord. Hij is een beloner van die hem zoeken. En wat lees ik in onze tekst in vers 2? Want door dat geloof hebben de ouden getuigenis ontvangen in hun harten. We hoorden dat al bij Abel. En ook in Henochs leven en die anderen. Wat is dat? Dat God in ons hart door zijn woord en geest spreekt. Getuigenis, dat is een woord, er staat, ons woord martelaar is daarvan afgeleid. Maar daarin zit wel iets in, de martelaren waren ook oog- en ooggetuigen. God spreekt dan zo direct in het hart, dat wij de dingen die we niet zien en die we hopen, zien ook. Zich voor ons voordoen. Dat we onze hand erop gaan leggen. En dat we er ook amen op zeggen. Zo is het zoals God het zegt. En dat verankert hij, dat maakt hij vast in het hart en in onze gedachten. Hij komt erin mee. En weet u waarom ik dat punt, vers 2, dan ook genoemd heb, een vaste gang? Dat geeft inderdaad ook bodem onder wie je bent, wie je mag zijn, je leven. Dat geeft een vaste gang, maak in uw woord mijn gang en treden vast. Dat wil de Heer doen. Hij wil getuigenis geven aan zijn woord, aan zijn beloften. Aan wie hij is. Dat geloof, dat staat niet maar alleen over de dingen zoals in de Bijbel staan, over de Heer Jezus Christus. Nee, het is ook een persoonlijke verbinding van de Heer met hemzelf. God spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Dat je in je gaan, in je leven, achter hem aan gaat komen. Dat er gewilligheid komt. Dat er gehoorzaamheid is. Dat er ook een gaan is in de weg van zijn geboden en zijn beloften. Dat je steeds meer naar hem uitziet en steeds meer naar hem vraagt. En dat er steeds meer het vertrouwen op hem in het leven baan breekt. En gemeente, dat geeft een vaste gang in het leven. Wil dat dan zijn dat het leven van een gelovige niet kan wankelen, niet geschud kan worden en geschokt door gebeurtenissen? Nee. Dat staat er niet, want dat lees ik dan meteen al bij Abel. Als Abel daar geknield ligt op die dankdag. En ja, hij doet dat in navolging van zijn broer Kaïn. Die is er het eerst mee begonnen. Maar dan geeft God getuigenis in zijn hart. Dat het bij Abel oprecht is wat hij doet. En bij Kaïn voor de vorm. En Kaïn, hij merkt dat op. Hij ziet dat misschien aan de gestalte, misschien wel aan de vorm van hoe Abel daar ligt gebogen en de Heere dankt. Hij wordt het gewaar uit het leven van Abel en hij is er niet mee eens. Hij kent die vrede in zijn hart niet. Hij kent dat spreken in zijn ziel van de Heere niet. En hij wordt opstandig en hij twist met Abel. En Abel wordt zelfs doodgeslagen. En toch, Abel kreeg getuigenis in zijn hart dat hij God behaagde. Wat is dat belangrijk? Door het geloof hebben de ouden getuigenis ontvangen. En dat doet de Heer nog. Zomaar midden tijdens misschien je studie. Waar velen de Bijbel niet eens kennen. Laat staan lezen. Midden op en onder uw werk, wellicht zomaar in een wereldse omgeving. Dat u vanavond en jij vanavond hier bent, in de kerk, en meekijkt. Maar dat het over heel andere dingen morgenochtend gaat. Dat je eigenlijk niet mee kunt praten en ook niet mee wilt praten. Maar de Heere geeft getuigenis dat het goed is. Dat het hier zijn, het hier luisteren, het hier ontvangen van het woord, het geloven in hem, vastgemaakt wordt in je ziel. En ga je dan meedoen met al die anderen die een werelds leven leiden? Wil je ook een beetje een graantje meepikken? God dienen en de mammon bijvoorbeeld? Nee, de Heere geeft zo'n vaste gang dat alleen Hij de eerste en de enige is en blijft in je leven en meer wordt. Wat er ook in het leven gebeurt en hoe onze levensboom ook door de Heere geschud wordt. In hoofdstuk 12 lezen we ook: die de Heere lief heeft, kastijdt Hij. En Hij geeselt in iedere zoon die Hij aanneemt. De Heere geeft getuigenis. Hij drukt zijn stempel in je ziel. Welk stempel? Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood moet sterven. Ik in Christus voor u. Want ze zien allemaal op die overste leidsman en voleinder van het geloof. En daarom een vaste gang achter de Heere zelf aan. En dan kun je in ieder tijdsgewricht en in welke positie van de maatschappij ook gaan. Zal ik u een voorbeeld noemen. Twee voorbeelden waarvan de Heere dat heel duidelijk laat merken. Het eerste voorbeeld, in de geschiedenis het eerste genoemd, is wel Obadja. U kent die knecht van Agab wel. Agab en Izebel die er alles op zetten om de kinderen van God uit te roeien en de profeten van God te doden. Agab die zeer beproefd wordt omdat er al 3 jaar geen regen en geen dauw is geweest. En toch aan het hof, daar is de hofmeester Agab, de hofmeester Obadja. En Obadja, het geheim van zijn leven is dat hij van kindsbeen af de Heere zeer vreesde. En de Heere gaf getuigenis in zijn hart. Onmiskenbaar. De Heere deelde dat in het onderzoek van zijn woord. In het stille gebed dat hij deed. Zomaar in de eenzaamheid. Zomaar aan het hof. De Heere gaf hem kracht en wijsheid. Om ondanks alles wat daar gebeurde. Toch 100 profeten te verbergen. En ze van brood en water te voorzien. Stil te hopen dat de Heere ook die goddeloze koning die hij mocht dienen zou bekeren en veranderen. En het tweede bekende voorbeeld uit het Oude Testament, gemeente, dat is Daniël. Die als een jongen van 14, 15 werd meegenomen naar het Babylonische Rijk. En de koning moest dienen. En hoe hield ze stand? Het kan niet anders of God drukte het zegel van zijn liefde in hun harten in. Dat is niet anders in onze tijd. In ons staan, in ons gaan, in de maatschappij. Door het geloof hebben de ouden, zeggen we dan. Dan mogen we het ook zeggen, door het geloof heb ook ik door u, Heere, getuigenis in mijn hart ontvangen. Dat ik aan u mag behagen. Niet in mezelf, maar vanwege het offer van de Heer Jezus Christus. Op hem leg ik de hand. Op zijn offer alleen zeg ik amen. In zijn wegen alleen wil ik wandelen. Een vaste gang hier in dit leven, omdat je getuigenis in je hart mag ontvangen wie God voor je is in de Heer Jezus Christus. En Petrus zegt het, we zijn geen kunstig verdichte fabeltjes nagevolgd. Maar wij zijn als schouwers geweest van Hem. Spotters zijn erop afgekomen, toen en nu. En toch, de kerk van God, de christen die door hem aan zichzelf verbonden is, die mag verder, dwars door alles heen. Ze hebben getuigenis bekomen. En gemeente, dan ook het slotstuk. Midden in deze tijd staat dat, vers 3. Wat lees ik daar? Door het geloof verstaan wij. Dan begrijpen we het pas echt. Dan zien we het ook, hoe het is. Met al die vragen die overblijven, maar de grondvraag, die wordt opgelost. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God is toebereid. Hoe? Alzo dat de dingen die je ziet, die men ziet, die te tasten zijn, die door allerlei onderzoek te achterhalen zijn, toch zijn geworden uit dingen die men niet ziet. Wat brandend actueel, ook hier in deze tijd, waar het scheppingsgeloof achterhaald lijkt. Wat ook in onze kerken en misschien wel in jouw hart van vraagtekens is voorzien. Is het nou echt wel zo dat God de wereld in 6 dagen uit niet heeft geschapen? Is het nu werkelijk zo geweest dat de Heere maar riep, zoals het hier staat, en het was er? Ja. En niet anders. Dat mogen we door het geloof verstaan. Dat mogen we door het geloof begrijpen. En daarom, wanneer daar vraagtekens achter gesteld worden, dat kunnen aanvechtingen zijn van de duivel, van de wereld om ons heen, maar kan ook een inwendig niet accepteren zijn van hoe de Heere hemel en aarde, de dingen die wij zien, geschapen heeft. Dan moeten we ook diep in ons hart graven en kijken en dat eerlijk opbiechten voor de Heere, want dat wil de vaste gang van het geloven in Hem, het uitzien naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, de hoop op het eeuwig leven, de hoop op het eeuwig ook bij Hem zijn, de schepper van dit alles, dan zal dat een breuk met Hem geven, dat zal dat een drempel opwerpen. Dan zal dat niet de getuigenis in mijn hart indrukken die het mag hebben, zoals het woord het ons voorhoudt en de heiligen mogen beleven. Laat ons ook eerlijk worden, ook in deze tijd. En er wordt ook juist in deze tijd gemorreld aan de schepper en zijn schepping. En het heeft ook heel veel vragen dat we het hier op aarde bewoonbaar moeten houden en het hier alleen zoeken in een wereld te creëren die nog 1000 jaar of langer mee zou kunnen, maar geen rekening houdend met de komende Heer Jezus Christus ten oordelen, als het getal van zijn uitverkorenen vol is gemaakt door de verkondiging van het evangelie. Dat het oog zich richt op het hier en nu, en we moeten voor de schepping zorgen. Het zal voor mij ook geen woord klinken dat wij ons vuil niet zouden moeten scheiden en dat u maar wat aan moet tamboeren. Oh nee, dan rijdt u vooral ook wat minder hard. Geef wat minder uitstoot of neemt u wat vaker de fiets. En zo kunnen we heel wat dingen opsommen waarin we duidelijk zouden willen maken dat het woord van God ons ook daarin wat te zeggen heeft. Dat we rentmeester zijn van de schepping, van zijn wereld. Maar we kunnen er zo overijverig mee raken dat het hier beneden het paradijs gevestigd moet worden. Gemeente, de vragen liggen te over vandaag de dag over de schepper en de schepping. En hier heel eenvoudig. Het kan haast niet eenvoudiger. Maar dan begrijpen u en jij dat wij ook geloof nodig hebben om wat de Heer in zijn woord zegt bij te vallen. Te geloven. Voorwaar te onderstrepen. Door het geloof verstaan wij dat de dingen die men ziet, ja, door de dingen die wij niet zien, uit die dingen zijn geworden. Er was niets. En dat is de schepping. Uit niet iets roepen. En zo doet de Heere dat. Hij roept. Hier wordt het woord rhema gebruikt in plaats van logos, wat Johannes bijvoorbeeld gebruikt in zijn evangelie en in zijn brieven, waar hij bedoelt ook de Heer Jezus als de schepper, wat we ook tegenkomen in de eerste hoofdstukken van Colossenzen, de logos. Dat is ook een persoon, anders dan de Zoon van God, wordt hij dan de logos genoemd. Het woord dat vlees is geworden. Hier gebruikt de schrijver van de Hebreeën het woord rhema. Ja, dat niet alleen de Heer Jezus als het scheppende woord ook er mag zijn. En dat hij niet alleen als de Vader en de Heilige Geest, maar ook geheel en al als God de Zoon betrokken is in de schepping van de wereld, van de hemel en van de aarde. Maar de Hebreeën schrijver wil ons de aandacht vestigen op die grote God, die ook met zijn mond, om het menselijk uit te drukken, ook woorden sprak. Terwijl er niets was, heeft hij gezegd dat er een aarde is en dat er licht moet zijn en dat er dieren moeten komen. En toen was het er. En zo is diezelfde machtige God ook vandaag in staat om maar één woord te spreken en het is er. Hij heeft maar te gebieden en het staat er. Het wordt terstond. In dit vers krijgen wij, gemeente, iets adembenemends te horen. Dat het geloof, het waarzaligmakend geloof, ja, de Bijbel niet onder kritiek zal gaan stellen. Maar de Bijbel van kaft tot kaft, en vooral die het woord gesproken heeft, als daarboven staande, op zijn woord zullen geloven. En tegelijkertijd krijgen we zicht, niet alleen dat wij het mogen begrijpen in hoever dat mogelijk is, maar dan krijgen we ook zicht op wie hij dan ook is, die de hele schepping door het woord heeft geroepen in aanzijn. Wat een majesteit, hè? Wat een kracht van God. Wat een heerlijkheid komt hierin openbaar. Dat de dingen die gezien worden, niet geworden zijn, zoals we lezen hier, die men ziet niet geworden zijn uit dingen die gezien worden. Dat God zo in zijn macht, in zijn majesteit, hier zichzelf presenteert, te midden van al onze vragen, met alles wat de wetenschap ook, ja, door meten is weten ons presenteert, en zo ons van ons stuk wil brengen, en een scheppingsgeloof, en het geloof in de schepper wil ondermijnen, maar dat wij hier, in die tijd al, en nog veel langer terug, toen al de sluiers en de nevels wellicht nog hingen, en toch zo krachtig datzelfde beleden en bewezen is, dat hij spreekt. Wie is hij eigenlijk die het geloof geeft aan zondaren, die zijn zoon naar deze wereld wilde zenden om het verlorene te zoeken, die hemelse wijsheid geeft, dat het ons duizelt, die gewone man als Job ook voor zich stelt en zegt: Job, doe je gordel als het ware eens goed om. Wees bereid om te gaan en te staan, om je werk te doen. Zal ik je wat vragen stellen over de schepping, want je begrijpt niet alles. En dat Job de vragen aanhoort en het gaat hem duizelen. En dan mogen we door het geloof, en ook een man als Job heeft dat zo nodig gehad, dat hij door het geloof zijn leven, de dingen die daarin afspelen en dat van de gehele wereld, in de handen van de Heere weet. En dat is ook geloven. Dat wij meer en meer gaan opzien naar hem. Die het leven geeft en het leven spaart en het leven draagt. En nieuw leven geeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde aanwerkt, waarop gerechtigheid woont. En dat hij die God is, die ook vandaag slechts één woord nodig heeft. Wat geeft dat een hoop vertrouwen? Wat werkt dat een overgave? Ja, dan zie je wel eens dingen niet gebeuren, of voor je oog niet zijn. Want als hij de hemel en de aarde door woorden geroepen heeft, zoals hij is in de schepping, gemeente, zo is hij ook in de herschepping. Misschien moet een ouder klagen en zeggen: u moest eens weten, mijn zoon, mijn dochter. Ik kan ze niet meer bereiken. Ze gaan de weg van alle vlees. De weg van de wereld. Hier beneden zijn ze gedoopt. Maar als de oproep weer klonk om naar de belijdeniscatechisatie te komen, het geeft mij zoveel verdriet in mijn hart. En een ander zegt, ik zit alleen in de kerk. Mijn man, mijn vrouw is thuisgebleven. Zo kunnen nog vele vragen opsommen. Door het geloof. In vers 3. Door het geloof. Verstaan wij. Dat de dingen die we zien. Niet geworden zijn uit de dingen die gezien worden. En dan ligt het ineens weer hoopvol. Dan richt ik me ook. Niet naar wat ik zie en wat ik gewaar word. Ook in mijn gezin niet. Ook in de kerk niet. Als de huisbezoeken er weer komen in de wintermaanden. Als de gesprekken niet altijd gemakkelijk en vlot verlopen. Dan moet ik alleen maar opzien naar hem. Weet u? Ook als je alleen staat. En iedereen, en dat is toch wel een bewijs hè, 10-1 bijvoorbeeld, dat wat jij nu verkondigt vanuit de Bijbel, ja eigenlijk dat je aan het kortste eind trekt en dat het niet waar is. En dat je mag zeggen, door het geloof mag ik het toch verstaan. Dan mag ik er iets van begrijpen. Maar door het geloof mag ik ook in die God geloven. Die zo de schepping gevormd heeft, geroepen heeft tot aanzijn. Dat het diezelfde God en Vader is in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Die ook werkelijk maar één woord nodig heeft. En de ander komt ook tot dat geloof. Gaat beginnen hem te voeten vallen. Gaat anders kijken naar het leven. En leert zich toe te vertrouwen aan God zelf. Dat geeft je kracht om door te gaan. Dat geeft je hoop in het bidden. Dat doet je als die weduwe bij die onrechtvaardige rechter. Maar de Heere die gebruikt als een beeld in Lucas 17 en 18. Om te vertellen wie hij zelf is. Nee, niet zoals die onrechtvaardige rechter. Nee, zal ik dan... Mijn uitverkorenen, mijn lieve kinderen, die op mij alleen hun vertrouwen stellen, zal ik ze in de kou laten staan? Ik zal hun haastelijk recht doen. Opdat ook anderen met u en met jou, waarvan je het helemaal niet verwachtte, waarvan alle hoopje is ontzonken, maar toch gaan geloven. In diezelfde God en uitzien naar diezelfde Heer Jezus Christus. Gemeente, het geloof, dat is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. En nou is mijn vraag ook aan u en jou. Mag je ook delen in dat geloof? Van de kerk der eeuwen. Dat geloof dat God schenkt. Een vrije genadegave. Gewerkt onder de bediening van het woord. Mag je in die scharie weten. Die trekt over deze wereld. Die hier vreemdeling zijn. Maar die zoeken dat andere, dat betere, dat hemelse vaderland. Die het oog op de Heere zijn gaan richten. En het alles van hem verwachten. Dan heb je in hem vaste grond onder de voeten. En als we het niet hebben. O, buig je dan voor hem. Zoek hem. En leef. Amen. Wij zingen, gemeente, het vierde vers van Psalm 84. Het is niet alleen de mus en de zwaluw, wel gelukzalig die als een hulp en kracht bij u vindt, maar ook de schare gaat voort, vers 4. Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort, elk hunner zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Vierde vers van Psalm 84. Gemeente, laten wij samen de Heere danken en bidden. Tot u mogen we komen, Heere, die het geloof werkt en schenkt in u de levende. En die de gelovigen van alle tijden en plaatsen voorthelpt. En in de oude tijden waren er soms maar enkele woorden van u. Die trouw werden overgedragen. De Heilige Geest liet die op schrift stellen. En in onze tijd, waar ook zoveel vragen zijn, en het moderne leven ons aangrijnst en ons verlokt, en we hebben ook zelf de eeuw in ons hart, Heere. Het heeft te maken met onze diepe val in Adam van u af. En dan zijn we nog steeds ook in onze tijd niet van genezen, dan alleen als u uw genade geeft, en dat wilt u doen onder de bediening van uw woord. Maar Heere, dan wilt u ook in deze tijd, terwijl wij zoveel van u hebben ontvangen, een hele Bijbel waarin u zich openbaart en u spreekt over de dingen die echt nodig zijn. En al de vraagstukken die we deze dagen ook kennen. En dat het ook binnen de kerken lijkt te wankelen als het gaat over wie u de schepper en wat uw schepping nu is en hoe u dat gedaan hebt. En dan vragen we maar om één ding, geef ons dat geloof, Heere. Dat zaligmakend geloof allereerst, dat mag weten en kennen, u Heer Jezus Christus, maar dat ook leert begrijpen wat u zegt in uw woord. En daar niets aan af wil doen, zoals u het hebt gezegd. En dat geeft ook verwachting. Want als u diegene bent, dat u door enkele woorden te spreken, de schepping tot stand hebt gebracht. En als we dan de schepping in al zijn onderdelen gaan bezien, de flora, de fauna, het gehele stelsel van het leven, hoe alles ook in de jaargetijden door u in stand wordt gehouden, ondanks wat de mensen vermaakt, en hoe de aarde bevuild is daardoor. Als we kijken naar ons eigen menselijk leven en lichaam. Heren, het duizelt ons hoe alles in zijn orde werkt en werkzaam is. En dan mogen we ons verheffen tot u en biddend opzien. Toen u die eerste woorden ging spreken, dat er een hemel en een aarde was, zou zijn. En dat u de mens ging formeren uit het stof van de aarde. Dan slaan we ook vanavond opnieuw de hand voor de mond. En doen we alleen die hand ervan af. In stille verwondering en lofprijzing van uw naam. Want wat geeft dat hoop? Ook in onze dagen. Niet alleen in de schepping, maar ook in de herschepping van zondaren tot levenden voor uw aangezicht. Heere, spreek zo gedurig en laat vaak en veel de engelen juichen voor uw heilig aangezicht, over zondaren die zich bekeren, maar ook over uw kinderen die van stap tot stap verdiept mogen worden in de kennis en genade van u, Heer Jezus Christus. En wat zal het dan zijn, als in de dag der dagen u ons kennis aanreikt, wat we kunnen bevatten? Het zal de lof alleen maar groter maken. En daarom niet getreurd hoeven we te zijn, Heere. U geeft ons uw woord en trouw getuigenis en wil ons daar vaak en veel uit bedienen. Een hartelijke verbondenheid aan u door een waar geloof. Maar ook dat de letter van de schrift, als het over deze of andere zaken gaat, dat die trouw mogen navertellen. Zo zegt u, zo bent u en zo wilt u het. In al uw geboden en verordeningen, in al uw beloften, zijt gij in Christus, ja en amen. Heere, dank voor de diensten deze dag, dat uw gemeente hier in Waarder geleid en gesticht werd, waar werd opgeroepen tot geloof en tot bekering, maar waar ook in het leven van het geloof de aandacht op u steeds meer en meer kwam. Help, Heere, waar erg genood en zorg is, juist vanwege dat laatste, als er ongeloof in de directe omgeving is. We kunnen het elkaar niet geven, maar u bent die grote Heere die dat in een oogwenk laat voltrekken. Heere, wees met de gemeente, ook nu de herder en leraar in de weken is gekomen om definitief afscheid te nemen. Gedenk de broeders van de kerkenraad, samen als gemeente, als het verenigingsleven weer begint, de catechese, we hoorden ook van de mannen, de vrouwen, die deze week weer samen mogen komen, bouw ook hier de gemeente op in het allerheiligst geloof. Werk, Heere, door uw woord en door uw geest krachtig en overtuigd van zonde, gerechtigheid en oordeel. En doe wassen en toenemen in de genade en kennis van de Heer Jezus, dat Hij meer en meer mag worden en wij minder, kleiner, tussenuit mogen vallen, u alle lof ontvangen mag. Gedenk ons deze week in alles wat er ook op het programma staat, de drukke agenda's vaak, maar ook als uw Bijbel opengaat, Ook ja, stil als we de dag besluiten onze knieën buigen en tot u roepen in het gebed. Gaat u met ons mee naar huis, geef ons nog een gezegende avond, een goede nachtrust en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Wacht op de Heere, klinkt het dan. Psalm 27, vers 7. Gemeente, gaat nu heen in vrede, verheft uw harten tot God en draagt met u zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.